In deze podcast met Nadine krijg je antwoord op de meest gestelde vragen en beluister je ervaringen op borstvoeding. Zo bereid je je optimaal voor op deze bijzondere periode. Op naar veel liefdevolle voedingsmomenten. Dit is de Borstvoedingsbabbel podcast.
Goedemorgen, middag of avond. Welkom en leuk dat je luistert naar de Borstvoedingsbabbel voor ouders. De podcast die je voorbereidt op het voeden van jullie kindje. Vandaag ga ik in gesprek met een dame die jullie alles toelicht over hoe je verbinding met jezelf kan maken, hoe je kindje je daarin ook uitnodigt en onderwerpen die daarmee te maken hebben, zoals het voeden in het openbaar. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Nou, waar we het net al in de introductie over hadden. Vandaag gaan we het hebben over borstvoeding geven in het openbaar. En hiervoor zijn we te gast bij Tessa. Hallo Tessa.
Hallo.
Ik zou je kort eerst even voorstellen. Jij bent holistisch coach en daarnaast ook verpleegkundige.
Klopt.
En ja, jij zit heel erg op het reguleren van emoties om te kijken hoe volwassen mensen daarmee om kunnen gaan.
Ja.
Zou jij nog kort kunnen toelichten wat holistisch is, de holistische visie?
Holistisch betekent volgens mij in het Grieks holos.
Mm-hmm.
En holos betekent heel. Waar we van uitgaan is eigenlijk alles in het geheel. Dus de mens in zijn geheel.
Mm-hmm.
Dus niet alleen het deel waar wij voornamelijk uit functioneren, het hoofd.
Mm-hmm.
Maar ook vooral het lichaam.
Yeah.
Dat er echt bij te betrekken. En ook dus te erkennen dat het lichaam niet alleen bestaat uit vlees en bloed, maar ook de emotionele laag van de mens,
mm-hmm.
De energetische laag van de mens, het spirituele en eigenlijk dus ook de ziel.
Mm-hmm.
En die werken eigenlijk allemaal samen met uiteindelijk, soms, ik zeg nog wel eens, de innerlijke wereld. Je lichaam is eigenlijk een manifestatie van je innerlijke wereld.
Mm-hmm.
Dus daar waar het niet stroomt, daar kan je fysieke klachten bij krijgen.
Ja, en waarom is dat belangrijk om het jou als persoon, als geheel te kunnen zien?
Zodat je eigenlijk echt vanuit je hart leeft.
Ja.
En ik denk dat iedereen dat gevoel wel kent, dat als die iets doet wat die echt, waar die van geraakt wordt,
mm-hmm.
dat straal je uit.
Ja.
En dat geeft zelfverzekerdheid en dat geeft groei,
mm-hmm.
maar ook stroomt liefde eigenlijk.
Misschien ook een stukje bijdrage aan de wereld.
Ja,
dat je zegt
zeker.
Van, hey, ik heb mijn missie gevonden.
Ja.
En,
ja.
Voordat we dieper ingaan op dit onderwerp, want ik merk meteen dat er 10.000 vragen oppoppen. Ik stel elke podcastgast dezelfde vraag. En dat is, stel je zou op dit moment in verwachting zijn.
Mm-hmm.
Hoe zou je dan voorbereiden op het voeden? En dan gaan we het dadelijk weer hebben over de emoties.
Ja. Vanuit de kennis die ik nu heb, het opgedaan na twee kinderen en twee keer borstvoedingsreizen. Als ik mij vergelijk met toen ik voor de eerste keer zwanger was, ben ik er eigenlijk heel open in gegaan. Überhaupt is dat een beetje mijn houding. Ik
mm-hmm.
zie wel waar het schip strandt en
mm-hmm.
ik heb eigenlijk wel vertrouwen in dat het goed komt. En nou ja, dat is best wel een uitdaging geweest, want mijn
mm-hmm.
eerste keer zwangerschap en dus het kindje baren en
mm-hmm.
dus stappen in die borstvoeding was niet zo makkelijk als dat ik dus dacht.
Mm-hmm.
Ondanks dat ik wel vertrouwen had dat het wel goed zou komen, ja, leerde ik eigenlijk een hele nieuwe tak van sport ontdekken eigenlijk,
mm-hmm.
gaandeweg. Als ik daarop terugkijk, dan zou ik nu daarin meer, ja, toch meer kennis opdoen van ouders die dus dat pad al een keertje gevolgd hebben eigenlijk.
Mm-hmm.
Hè? Dus die of er nog middenin zitten. Maar wat komt er eigenlijk bij kijken?
Mm-hmm. Want wat waren uitdagingen die je hebt ervaren?
De bevalling was best wel pittig,
uh-huh.
waardoor ik heel erg vermoeid ben geraakt. Maar mijn oudste ook. Hij was heel erg geprikkeld, zeg maar, in zijn onderkaak. Heel veel spanning zat daar vanuit de bevalling, omdat hij vast had gezeten.
Uh-huh. Uh-huh.
En dat was een beetje onbegrepen. Dus
uh-huh.
we begrepen niet zo goed waarom die niet zo goed wilde aanhappen.
Uh-huh.
Waardoor ik ben begonnen met kolven,
omdat je de
om die productie op gang te willen gaan brengen. Ja, precies. Mijn kraamverzorgster heeft me daar wel heel goed in begeleid. Maar toch, het was wel een struggle. Waardoor
mm-hmm.
er uiteindelijk een lactatiekundige bij is gekomen om mee te kijken eigenlijk van, hè, wat kunnen we hier nog aan helpen en begeleiden? En toen switchte ik van kraamhulp gewoon omdat de eerste haar dagen waren op. Dus toen kreeg ik een nieuwe. En die zag uiteindelijk heel duidelijk aan de houding van mijn babytje dat er dus eigenlijk heel veel spanning in die kaak zat, waardoor het gewoon niet lukte. En dat frustreerde hem. Nou, dat had weer effect op mij. Dus we brachten elkaar onbewust in een best wel een negatieve spiraal.
Ja. En eigenlijk kan je nu ook weer terugpakken op die holistische visie. Want je kan wel heel sec dan gaan kijken van hoe moet je aanhappen, et cetera. Maar hier zit nog iets achter.
Ja.
En dat is dus namelijk een stukje naweeën, kan ik me even noemen, van de bevalling. Dat is dus ook altijd de kracht om ook te kijken van wat heeft zo'n kindje meegemaakt?
Juist.
En wat is de geschiedenis van het kindje die op dit moment weer kan laten zien?
Ja. Het gaat hier inderdaad niet alleen om techniek, maar dus ook om het verwerken van de bevalling.
Ja.
En toen besefte ik me ook zelf, eens even, wat heb ik eigenlijk allemaal meegemaakt afgelopen week?
Ja.
Daar kwam een stukje soort rouwproces eigenlijk op gang, want ik had natuurlijk anders ingebeeld. Mm-hmm. Die 9 maanden is eigenlijk een soort roes geweest.
Mm-hmm.
Ik moest echt weer in mezelf landen, want blijkbaar leefde ik niet zo heel erg in mijn lijf. en veel meer vanuit het hoofd.
Ja. Dus, is dat überhaupt niet iets wat heel veel volwassenen doen? Dat dat iets is wat wij niet meer leren in deze maatschappij om met ons hart te voelen en niet... Ik heb het idee dat we alles wegrationeren en dat we alles met ons hoofd heel mooi bedenken.
Ja.
Ja.
Ja. Het kind is nog heel erg in het voelende en nog niet zozeer in het denkende. En gaandeweg verliezen we dat aspect wel een beetje. Omdat we vanuit school heel erg gericht is ook veel op het denkvermogen. En de denkontwikkeling, breinontwikkeling, denkontwikkeling van het kind.
Mm-hmm.
Maar ook ouders spelen een grote rol in... Je zal het misschien zelf ook wel eens gehoord hebben, maar ik hoor het mezelf ook echt nog wel eens zeggen. Denk na, dat ik dat nog wel zeggen. Wat dacht je toen je dat deed, weet je wel? Ja, nee, dan vraag ik ze dus eigenlijk, ga ze in dat hoofd zitten en denk maar eens even over de situatie na. In plaats van, maar voel eens, dat vraag ik. Of over het algemeen ouders nog niet zo heel vaak. Van,
nee.
Wat voelde je nou? Waarom... ernaar handelde.
En op die manier kan je dus ook de kinderen proberen te stimuleren om nog steeds met dat hart keuzes te maken en niet met het hoofd.
Ja.
Dus om echt terug te gaan naar de emoties. Ja.
Want op het moment dat een kind eigenlijk wordt afgewezen op zijn gedragingen, dus dat wat hij voelt, wordt het voelen aan zich onveilig. Dus op het moment dat iets onveilig wordt, wordt dat brein natuurlijk aangesproken van, dit heb ik nu bevestigd als onveilig.
Mm-hmm.
En dat wordt een waarheid.
Dus emoties worden onveilig. Het tonen van emoties. Ja.
En dat is wat kinderen natuurlijk nog heel primair doen. Want in de breinontwikkeling zijn ze ook nog niet in het vermogen om rationeel te denken. Want die verbindingen die worden nog allemaal aangelegd. Dus het grijze gebied, letterlijk de grijze massa, die is daar nog niet. Dus er is ook nog geen grijs gebied, zoals wij nog wel eens zeggen. Het is niet zo zwart-wit.
Ja,
voor een kind nog wel.
Ja, ja.
Want die leeft nog heel erg vanuit het emotionele deel van het brein. Omdat het denkbrein, het mensenbrein, nog heel erg in ontwikkeling is.
En wat kan de impact zijn als dat kind ook opgroeit en nog steeds keuzes kan maken met het hart? Dus ook op volwassen leeftijd, als bijvoorbeeld je kindje eraan komt en je kan nog steeds keuzes maken met het hart. Wat kan dat voor een verschil maken voor een aanstaande mama bijvoorbeeld?
Je houdt verbinding. En ik denk dat ik weet zeker, dat denk ik niet, dat is een feit. Elk mens verlangt naar verbinding. En als je vanuit je hart leeft, en dus daar is waar liefde stroomt, dan leef je. En als een kind dat ziet, dan is dat onbewuste uitnodiging om het zelf ook te blijven doen. Dus in mijn optiek heb je het ook nooit over opvoeden, maar voortleven. Als je verbonden bent en je voelt je verbonden, dan doe je ertoe. Dan sta je, dan daaruit komt ook zelfverzekerdheid. En dan kun je dus weer de keuze maken vanuit het hart.
Ja.
Maar als een moeder onbewust de boodschap meegeeft dat je alle ballen hoog moet houden, dat je je best moet doen, dat je emoties die je voelt niet mag tonen, want dat creëert wankelheid en daardoor stagneert het huishouden, daardoor stagneert van alles en nog wat, dan dat is onbewust wat je laat zien aan het kind. En die leert daarmee dus eigenlijk ook weer dat wat ze voelen eigenlijk onveilig is. Enkel omdat moeder, even in dit geval dan moeder
ja. Maar dat geldt ook voor partner, voor überhaupt, iedereen in de
iedereen zich onveilig voelt bij dat wat ze voelen. En dat is weer een imprint wat ze ooit in het verleden ook hebben meegekregen. Ja. En dan heb je het dus over ook het innerlijke kind.
En wat kan helpen om te zeggen van, hey, ik wil meer gaan voelen?
Dat is een uitdaging.
Ja, want ik denk het leren is één ding, maar ik denk het afleren. Ja. En dit is dus nu het afleren van continu hoofd, hoofd, hoofd. En je moet richting hart. Ja. Dat een pittige uitdaging kan zijn. Ja. Vooral als je in zo'n onstuimige fase als de transitie naar moederschap zit.
Om terug te komen op je vraag van wat kan je doen inderdaad om terug te gaan naar dat hart. De uitdaging daarin vooral zit dus dat je je eigen waarheden onder de loep gaat nemen. Je gaat echt met aandacht, en of de uitnodiging die een kind daarin geeft, en dat zijn vooral de triggers die we dan daarin ervaren, daar zitten waarheden in die we hebben aangenomen. Hè, van iets heel kleins, schreeuw niet zo. Hè? Terwijl een kind dus heel veel voelt. We doen eigenlijk vrijwel nooit iets zonder reden.
Ja. Ik zit nu aan een heel praktisch voorbeeld te denken. Ik heb een neefje en op den duur toen had ik een deadline voor mijn eigen werk. En toen had hij even oppas nodig voor 2 uur. En ik dacht, oké, ik moet even oppas. En ik zat echt met mijn hoofd van, oké, dit gaat me niet lukken. Want in mijn tijd, en we zitten op de klok te kijken.
Ja,
en toen had ik dat kindje en hij was echt super rustig van tevoren. Maar volgens mij voelde hij gewoon mijn onrust. Terwijl ik echt dacht, Nadine, adem in, adem uit. En lekker huid op huid houden. Maar toch werd hij heel onrustig. En ik denk dat dat dus ook weer zo'n spiegel is die je bedoelt. Van en dat je dan even een stap terug. Oké, wat gebeurt hier nu? Ja. En welke les kan ik daar dus uit halen? Dit is mijn neefje, dus dat is een stukje afstand. En daarna waren de 2 uur oppas voorbij. En ging ik weer terug naar mijn leven. Dus wat dat betreft heb ik die les niet helemaal meegekregen, realiseer ik me nu.
Ja.
Maar dat is dus wel, je wordt continu, dus moet je dus bij jezelf nagaan van oké, wat gebeurt hier en wat kan ik daaruit halen?
Ja, want we willen natuurlijk het liefst dat het gedrag wat een kind vertoont, wat wij storend vinden, dat stopt.
Mm-hmm.
Dat is wat we eigenlijk in de bovenlaag vragen. Van, hey, stop daar nou mee. Doe niet zo raar of schreeuw niet zo.
Ja,
want je raakt daar helemaal zelf van overspannen soms. Mm-hmm. Het is een continue samenwerking weer daarin. Het kind vraagt om begrepen te worden, want het voelt van alles. En wat daar dan aan grondslag ligt, dat is dan aan de moeder of de vader om uit te vogelen van, wat zijn er dingen gebeurd? Het gaat er in ieder geval een stukje over dat je wil leren begrijpen wat de behoefte is achter het gedrag.
Ja, precies.
Maar het nodigt dus automatisch ook uit om dus te kijken naar die behoefte. Maar we kunnen die behoefte enkel ontmoeten als we onszelf in diezelfde behoefte kunnen voorzien.
Ja, het meeste wordt genoemd, het gaat over opvoeden van je kind, maar het is dus
juist
in lijn met jezelf.
Ja. Dus als ik mijn gedrag niet begrijp, omdat ik dus ooit in mijn verleden, in mijn kindertijd, ook die vertaalslag heb gemist, dan heb ik soms zelfs geen woorden voor dat wat ik voel, want ik heb die vertaling niet gehad. Maar als mijn kind precies hetzelfde voelt, dan ga ik naar mijn hoofd om het te willen begrijpen, want ik heb het niet vertaald gekregen.
Ja.
Dus het vraagt weer eigenlijk om terug te voelen.
Ja.
En dat is heel kwetsbaar. Want dan kom je dus bij dat stuk wat dus gekwetst is of wat niet gezien werd. Mm-hmm. En dat kan heel verdrietig zijn en heel verdrietig voelen.
Mm-hmm.
En dan kom je dus bij emoties die geuit willen worden. Hè? Want emoties zijn eigenlijk een uitingsvorm van dat wat je voelt. Dus een andere vorm van communicatie.
Mm-hmm.
Waar we dus een imprint hebben op, maar dit is onveilig. Dus we verbergen het weer.
Want je hebt die angst om, en die overlevingsdrang.
Juist.
Dus dat heeft weer met die angst te maken.
Ja, want als je als kind die gevoelens had en uitte, dan ontving je geen liefde.
Mm-hmm.
En er is één belangrijkste onderdeel van het leven, en dat is liefde. Want als er geen liefde is, is er geen leven. Mm-hmm. Als een babytje geboren wordt en de moeder voelt de liefde niet voor haar kind, mm-hmm. dan zal het ook veel minder reageren op die primaire levensbehoeften. Dus het gaat altijd over de liefde of de afwezigheid ervan.
Mm-hmm.
En afwezigheid van liefde doet overleven.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat jij gedrag vertoont als klein kindje en jij merkt op, hey, ik ontvang hier geen liefde van mijn ouders en dat is van cruciaal belang mm-hmm. tot een goede ontwikkeling, dan zal ik dat deel van mezelf aan de kant schuiven om wel geliefd te worden en dus hier te kunnen overleven.
En wellicht vraagt dat van de ouders dan ook om een stukje vertraging.
Ja.
Vertraging om niet in de dagelijkse rush door te gaan, maar te zeggen van, hey, wat voel ik nu? En, en dan weer te kijken, wat kan ik hieruit leren?
Want als ik mijn emoties wel durft te tonen.
Mm.
En dat is niet iets nieuws voor mijn kind.
Nee.
Dat was hem al bekend. Het geeft hem alleen de vrijheid om het ook te blijven doen. En dan kom je weer op dat stuk uit. Dan blijf je vanuit je hart voelen.
Ja.
En daarmee zal je de ander altijd kunnen, of altijd, we verliezen onszelf in bepaalde mate echt wel.
Mm.
Maar we kunnen de ander veel meer ontmoeten.
Mm-hmm.
En de veiligheid geven, waardoor je in mijn optiek in het geheel veel meer veiligheid ervaart, waardoor er steeds meer mensen eigenlijk tot hun kern en tot dat hart van liefde kunnen komen.
En het kan heel praktisch zijn, want ik moet nu denken aan een collega van mij, een verloskundige collega, en zij heeft zelf ook twee kindjes. En zij laat tegen mij, oh, het is zo mooi. Wij hebben al van jongs af aan erin geprent dat we elke dag even vragen, ook aan de kindjes van, hey, hoe is je dag geweest?
Ja.
En ook een stukje emotie te laten zien.
Ja.
En ze zei, en soms laat ik daarbij ook een traan, maar die emoties, die mogen mijn kinderen zien. En ze zei, hoe klein dat meisje ook is, die vroeg dus weer aan mij van, hey mama, hoe is je dag geweest?
Ja.
En zij zei, en ik moest verhuilen, want het was een pittige dag, zeg maar. Ik zie dat mijn kinderen het nu terug gaan doen.
Mm,
dat die emoties er mogen zijn. En ze zegt, dat is zo krachtig. En ik dacht echt, oh, dat is echt het feit dat je dat toestaat. Dan leer je je kinderen dus al van, oké, dat hart mag je openlaten.
Ja, ja. Absoluut. Want dan heb je verbinding tot elkaar. En dat is precies waar we zo behoeftig in zijn.
Ja,
de verbinding te behouden. En als je dat dus niet meekrijgt, dan ga je vanuit dat hoofd eigenlijk dus overleven. En dan ben je eigenlijk altijd in een behoeftige situatie, waardoor je de dingen buiten jezelf aan het zoeken bent.
Mm.
En dus please-gedrag komt daar inderdaad ook uit voort. Mm. Maar ook een heel erg het overschreeuwen. Hè? Mensen die heel graag gezien willen worden, die kunnen soms heel erg zichzelf overschreeuwen om maar eigenlijk gevoed te worden in die diepe behoeften.
Ja, maar die zitten dus echt
vanuit het hoofd.
Hey, ik zou nu graag het bruggetje willen maken naar het voeden in het openbaar. Want ik denk dat het hier heel veel mee te maken heeft.
Ja.
Vooral met bijvoorbeeld het richten op de buitenwereld.
Ja.
Je zit letterlijk in de buitenwereld.
Ja.
Allereerst, hoe heb je zelf het voeden in het openbaar ervaren?
Spannend in het begin. Ik kan me nog zo goed de eerste keer herinneren dat ik met mijn kleintje op stap ging en we zaten in een koffietentje en hij werd onrustig en ik dacht, oh nee. Moet jij nu? Wil je nu drinken? Oh, nou, leuk, zo'n doek tevoorschijn gehaald. Hij vond het rampzalig, die doek, want hij zag mij niet goed.
Nee. Oh,
je had dan wel zo'n inkepingje waar je dan zo in kan kijken, maar hij wilde helemaal niks over zich heen. En dat kwam weer een stukje bevallingstrauma naar boven, want hij zat vast. Zijn hoofd, ik heb dat toen op een gegeven moment maar weggehouden, want het voelde voor mij dus niet goed.
Nee.
Dat ik dacht, nee, maar ik wil het helemaal niet. Ja, en toen was het inderdaad eigenlijk, waar ben ik nou eigenlijk zo bang voor? Nou, ik ging vragen stellen
aan jezelf.
Ja. Daar begon het eigenlijk. En zo steeds verder kwam ik steeds meer tot de conclusie dat er dus een schaamte op mijn lichaam ligt, op het openbaar stellen van een kind aan de borst, ook al is het een babytje, ze zien mijn borst. Die borst is privé, die hoort niemand te zien.
Mm-hmm.
Dat is dus ook weer een imprint die ik daarin heb meegekregen.
Mm-hmm.
Dat dus iets is wat je niet zomaar laat zien. Ja, die door die vragen heen werken, werd ik steeds eigenlijk comfortabeler, omdat ik mezelf daar dus een beetje in tegemoet kan komen. Ja, weet je, fuck die wereld. Ik kon me niet voorstellen, in mijn gevoel dus, dat ik de wereld belangrijker vond dan de behoeftes van mijn kindje. Hoe kan ik nou zijn behoefte van mijn nabijheid en mijn liefde die ik via deze route geef, alles wat de borstvoeding nog zoveel meer voor je doet en voor die kleine doet. Hoe kan ik dat nou aan de kant schuiven voor iemand die misschien hierna helemaal niet eens meer zie?
Yeah.
Iemand die gewoon voorbij gaat en gedachtes heeft over, nou moet je nou eens kijken.
Wat zijn gedachtes die je denkt die andere mensen hebben?
Ja, dat kan toch niet? Dat was voor mij, ja, kom op zeg, zit je hier met je borst bloot en
de borsten die zijn gemaakt om te voeden voor een kindje. En dat is het meest natuurlijke wat je doet. Ik bedoel, als wij honger hebben, eten wij ook gewoon.
Ja. En de borsten zijn ook gewoon van mij.
Ja.
En ik bepaal helemaal zelf wat ik daarmee doe. Niemand heeft daar eigenlijk zeggenschap over. Ook daarin nodigde eigenlijk mijn eerste kind mij heel erg uit om comfortabel te zijn met wie ik ben.
Wie je bent, ja. En ik vind het heel mooi wat je zegt. Wat is de reden dat je wilt voeden in het openbaar? Ik wil mijn kindje voeden. Ja. Dat is mijn prioriteit, ja.
Precies.
En wat zou je vrouwen willen adviseren die of er tegenop kijken, tegen het voeden in het openbaar, of een beetje tegenaan aan het hikken zijn van, wat ga ik hiermee doen?
Ja, ik denk toch echt de vragen blijven stellen bij jezelf. Wat is nou echt hetgeen wat mij angstig doet maken of tegenhoudt?
Mm-hmm.
En klopt dat? Is dat echt een waarheid die ik helemaal omarm?
Mm-hmm.
Hè? Of zit daar toch een twijfel in en een voelende behoefte? Yeah. Dat daar nog iets. Dus dan ga je dus weer vanuit dat hoofd terug naar dat hart.
Yeah.
En daar vragen blijven stellen. Yeah. En die nieuwsgierigheid naar jezelf terugkeren.
Yeah. En ze zeggen soms, ben een oneindige student van je eigen leven, volgens mij. Ja, dus dat is eigenlijk. En moederschap daagt daar dus nog meer in uit om die nieuwsgierigheid aan te wakkeren.
Ja.
Hey, en hoe kunnen vrouwen alsnog een omgeving creëren? Want ik kan me voorstellen dat partner hier heel veel mee te maken heeft, maar ook familie. Wellicht is familie en vrienden de eerste stap om te kijken van, oké, misschien ik ga in deze omgeving proberen bij mensen die je kent. Hoe kunnen zij een omgeving scheppen dat jij kan denken, fuck de wereld?
Ja, ik denk vooral kenbaar maken waar je zelf voor staat.
Mm-hmm.
En dat is grenzen aangeven.
Mm.
Dat is voelen, waar sta ik voor? En dat leren te gaan omarmen en daar echt dus voor te gaan staan.
Mm-hmm.
Meningen zijn er altijd, welke keuze je ook maakt.
Mm-hmm.
Ik besloot op een gegeven moment zelf van, ik ga mijn kindje gewoon hier voeden.
Mm-hmm.
En ik voel dat ik het spannend vind.
Mm-hmm.
Maar ik wil dit gewoon heel graag.
Ja.
En ik wil dit voor mijn kindje kunnen doen.
Ja.
En daarvoor te gaan staan. En ik heb gewoon ontzettend mazzel gehad. Misschien mazzel of ik weet niet, geluk. Ja.
Ja.
Mijn partner steunde me 100%.
Want als hij zich bijvoorbeeld heel ongemakkelijk gaat opstellen op dat moment, dan kan dat voor jou ook weer impact hebben.
Zeker. Ja, want je gaat dan een strijd aan met dat wat je voelt. Mm-hmm. En weer wederom natuurlijk dat wat een ander denkt. Ja. En dan heb je ook nog te maken met iemand die emotioneel dichtbij je staat.
Ja, ja, ja.
Het is wat dat betreft makkelijker om een voorbijganger een middelvinger te geven
dan je partner.
Want daar heb je een soort van mee te dealen.
Ja, ja. En hebben jullie daar een gesprek over gehad van tevoren? Van, dit is iets wat ik graag zou willen. Of was het gewoon vanzelfsprekendheid voor jullie?
Voor mij was het altijd vanzelfsprekendheid. Maar ik heb, ik heb dat inderdaad gewoon uitgesproken. En hij had zoiets van, je moet gewoon echt doen waar jij je goed bij voelt.
Ja. Ja, en ik ben ook echt benieuwd. En ik hoop ook echt dat die beweging door gaat zetten. Inderdaad, ook op latere leeftijd. Ja. Want hoe absurd het ook klinkt, maar als je geen factoren in de omgeving hebt die ervoor zorgt dat de borstvoeding stopt, denk aan je eigen gedachtegang. Denk aan de maatschappij die druk opgeeft.
Ja.
Dan kunnen kindjes doorgaan met voeden tot 4 tot 6 jaar.
Ja.
Moet je nagaan wat voor een impact dat heeft.
Ja,
dus er wordt inderdaad nog steeds op een bepaalde manier naar langvoeden gekeken, alsof het... Ja, ik weet eigenlijk niet wat mensen erover denken.
Iets maar raars is.
Ja, maar het is eigenlijk zo natuurlijk.
Ja.
Het is echt,
en dat is een hele mooie. Het is dus zo natuurlijk. Maar we zijn zo ver verwijderd van de natuur.
Van de natuur, ja.
Ja, dus ook dat heeft weer te maken met die primaire levensbehoeftes en dus hechting en verbinding. Ja. Wat in die kindertijd zo lang doorgaat. Ja. En geborgenheid. Oh, dat is ook zo'n belangrijke. Vooral in deze wereld van continue prikkels en continu
door.
Ja. En er wordt van alles gevraagd van zo'n kind. En dan is aan moeders borst zo'n veilige haven. Ik geloof wel dat als we daar veel meer mee in verbinding komen en dat veel meer leren begrijpen hoe dat werkt, omdat je het gaat voelen. Mm-hmm. Ja, dat je daarin veel meer open staat voor al die normale natuurlijke processen. Yeah. Waar we nu vinden dat het niet normaal is, maar wat eigenlijk dus wel normaal is.
Heb je het idee dat er een beweging in Nederland gaande is om juist weer meer die natuur terug te vinden?
Ja, zeker.
Want jij bent natuurlijk holistisch coach. Dus jij ondersteunt vrouwen en niet alleen vrouwen, ook mannen daarin. Ja. Is die beweging wel gaande?
Ja, absoluut. Wat ik heel veel merk is dat het vooral start bij het ouderschap. Of in ieder geval veel meer verdieping geeft. Daarin zie ik dus echt of het is een heel erg openbreken van je ontwikkeling en van je bewustzijn en van het grenzen ontdekken. Of het is echt een verdieping. Mm-hmm. En wat ik wel zie is dat het bij het ouderschap heel vaak echt een hele grote uitnodiging is. Mm-hmm. Maar daarvoor het ouderschap zie ik ook al veel meer jongeren die door burn-outs getroffen worden. Ontzettend. En daardoor ook tot de conclusie komen van hey, maar dit wil ik gewoon niet meer. Ik wil niet meer op deze manier zo leven. Mm. Ik wil niet meer continu blootgesteld worden aan stress. Dus ja, ook daar liggen weer uitnodigingen om jezelf vragen te gaan stellen van hey, maar waarom heeft het me dan tot toegeleid dat ik nu onderuit ben gegaan? Mm. En dan ga je automatisch ook natuurlijk, als het goed is, veranderingen aanbrengen om niet meer onderuit te gaan. Maar tegelijkertijd geloof ik dat onderuit gaan heb je dus nodig.
Ja, ik wou net zeggen, ja.
Om sterker eruit te komen.
Dus eigenlijk dingen zoals een burn-out, maar ook dus het ouderschap. Een bijzondere vergelijking, maar aan de andere kant, het is een prachtige uitnodiging om te gaan kijken van oké, wat ligt hier aan de grondslag en wat kan ik voor mezelf veranderen?
Juist.
En daarin zit dus heel erg
het hart.
Het hart. Ja. Oh, super.
Openzetten.
Ja. Ik wil doorgaan naar deel 2. En we hadden het eerder over dat kinderen lekker zwart-wit kunnen zijn. Ja. En wij gaan nu naar lekker zwart-wit casussen kijken om te kijken of jij dilemma's kan kiezen die wellicht als op kinderleeftijd heel makkelijk zijn. En dan ben ik benieuwd wat je daarop te zeggen hebt.
Ja.
Moedermelk of poedermelk?
Moedermelk.
Heb je nog een toelichting?
Compleet maatwerk.
Maatwerk voor jou, voor je kindje.
Ja.
Ja. Ja. Online of offline voorbereiding?
Offline.
Waarom?
Dan kan ik beter voelen.
Komen we weer op terug.
Ja.
Ja.
Online is toch veel, word ik afgeleid.
Ja.
Ja. Zie ik te veel prikkels.
Ja, er zit ruis op de lijn. Ja.
Ja.
Ja. Oké. Voorbereiden of we kijken dan wel?
We kijken dan wel.
Ja, dat was jouw aanpak. Ja. Helemaal goed. Ja, ja.
Ja.
Had het voor jezelf, want je gaf in het begin aan, hey, voor de borstvoeding heeft het wel bepaalde uitdagingen gehad.
Ja,
had je,
klopt.
Op het gebied van borstvoeding wellicht je wel willen voorbereiden? Dat je iets van een cursus of iets dergelijks zou hebben gevolgd? Of zeg je van nee, dat had voor mij geen verschil gemaakt?
Ik denk het niet.
Mm-hmm.
Want ik ga gewoon heel goed op de ervaring.
Ja.
En de ervaring telt.
Ja. Met partner of alleen?
Met.
Mm-hmm.
Ja. Ik vind het heel belangrijk, of ik vond en nog steeds vind het heel belangrijk, dat we doen het samen. Ik maakte deze keuze. Mm-hmm. En natuurlijk kwam die wel, wat dat betreft, veel meer vanuit mij, omdat ik het voelde.
Mm-hmm.
Ik vind het net zo belangrijk dat hij hierin ook begrijpt en snapt waarom ik de keuze maak. Maar ook waarom is dat dan goed voor mijn kindje? En, mm-hmm. en wat doet het dan met ons kind? Want het is ook zijn kind. En wat voor een benefits heeft dat? En wat vraagt dat onbewust dan ook van mijn partner?
Yeah.
Want ik heb wel, wat dat betreft, meer zorg. Daar kies ik voor. Mm-hmm. Maar maakt het niet altijd makkelijker.
Mm-hmm.
De nachtvoedingen bijvoorbeeld. En dat continu als ze aan het ja, ben ik de naam alweer kwijt.
Wat wil je clusteren?
Clusteren, ja. En regeldagen.
Ja.
Ja, dat, man, het is gewoon het continu. Dus
Ja, en voor de luisteraar die regeldagen niet kent.
Regeldagen, die komen eens in de zoveel tijd voor de eerste week, de tweede week van
Op van 10 dagen zit er eentje. Dus je hebt een paar van zo'n momenten dat om en nabij dat een kindje lekker...
Een regeldag heeft. En dan is het echt een soort 24 dat die aan je vastgeplakt zit. Omdat hij dus eigenlijk zijn behoefte van voeding gaat omhoog. Mm-hmm. Maar de productie is daar nog niet. Mm-hmm. Dus hij gaat letterlijk de behoefte omhoog schroeven door vaker
aan de borst te
willen drinken.
En daar kunnen veel ouders ook heel onrustig van worden. Hè? Dat ze denken, is er met mijn kindje?
Ik heb niet voldoende. Ja. Dat vraagt weer om ook dat stukje wel te begrijpen. Hè? Wat zijn regeldagen dan? Dan kan je al veel meer berusten en vertrouwen. Oh, het komt wel goed. Mijn kindje weet wat hij doet. En mijn lijf weet gewoon heel goed wat het moet doen.
Eigenlijk is de natuur perfect geregeld.
Dus weer vertrouwen, maar ook kennis. Ja. Dat is toch daarin wel weer heel belangrijk. Ja.
Je weet wat er aan het gebeuren is. Dan heb ik de laatste. En dat is 1-op-1 of groepsbegeleiding. En dan gaat dit vooral op bosvoeding. Dus zou je met een groep dames, koppels samen zitten of 1-op-1?
Ik denk groep. Omdat vanuit de groep verschillende behoeftes zijn. En er zal overal wel wat uit te leren vallen. Mm-hmm. Dus ik denk dat we vooral heel veel van elkaar kunnen leren. En ik heb soms vragen en dan stelt een ander een vraag. En denk ik, oh verrek, nou inderdaad. Nou, dat was niet mijn vraag, maar jeetje, wat fijn om...
Mooie inzichten.
Dus je creëert een situatie waardoor je nog meer inzichten kan krijgen dan enkel vanuit jouw... gedachtegang. Mm-hmm. Dus dat zal je misschien nog wel meer kunnen brengen. En het verbindt. Mm-hmm. Ik ben daar wel voorstander van. Ondanks dat ik binnen mijn werk ook 1-op-1 doe, maar ook groep. Allemaal maar met soortgelijke visies of behoeftes dus. Dan verbind je met elkaar. Mm-hmm. Nou ja, dan heb je het verbinden weer.
Ja, nou, alles komt daarop op terug. Tessa, is er nog een fabeltje die je graag de wereld uit zou willen helpen? Er zijn er heel veel waarschijnlijk, maar je krijgt hier het podium om in ieder geval eentje even te tackelen.
Je kan je kind nooit genoeg liefde... Ja, je kind nooit genoeg liefde geven. Je verwendt je kind niet met liefde. Soms zeggen ouders wel eens zelf, wat hebben we in het verleden wel eens gehad... niet zoveel reageren, want dan verwen je het te veel.
Ja, je kan je kindje verwennen. Dat is eigenlijk...
Juist, ja.
En we weten ook uit onderzoek dat de eerste 6 maanden... kinderen oorzaak-gevolg niet aan elkaar kunnen koppelen. Ja. Ja. Dus dan zeggen ze, als een kindje huilt, niet meteen oppakken. Want dan leert hij dadelijk dat hij aandacht kan krijgen door te huilen.
Precies. Terwijl je eigenlijk ingaat op de behoefte van dat primaire... die primaire kindje. Behoefte van het kind. Ja. En dat is weer vanuit liefde gegeven. Mm-hmm. Dus dat kan nooit te veel zijn.
Ja, dus de liefdevolle benadering. Ja. En ik denk dat daar ook zo'n intuïtie in zit. Yeah. Sowieso als moeder zijnde. Ik denk ook dat de partners die sterk hebben van... dat er iets in je zegt van, ik moet dat kindje optillen. Yeah. En daarin... Ik weet dat het soms ook moeilijk is om te zeggen van... volg je intuïtie, maar als je jouw hele lichaam schreeuwt om... pak het kindje... Doe het.
Ja, echt, doe het. Luister daarnaar, want dat is juist hetgeen wat jou in verbinding brengt met je kindje. Mm-hmm. En dat is wat we allemaal willen.
Ja.
En ook het kind. Ja. Want dat voelt zich dan niet verloren.
Ja. Hey, als de luisteraar zegt van oké, ik wil ook meer weten over verbinding, over alle mooie woorden die je hebt gedeeld, wellicht ook een traantje laten vallen. Waar kunnen ze dan meer over je vinden?
Op Instagram. Mm-hmm. En ik heb een website.
En hoe kunnen ouders je vinden?
Ik ben gewoon Tessa Venmans op Instagram. En daar deel ik heel veel over eigenlijk emotieregulatie, zenuwstelselregulatie. Hoe het werkt in het brein. Wat is veiligheid en wat is onveiligheid? Het voelen. Mm-hmm. En dus eigenlijk wederom de verbinding met jezelf. En de liefde stromen en het hart openzetten.
Ik ben ook via die weg op jouw pad gekomen. En het is echt een bom aan inspiratie. Dus vooral leuk om die te
gaan. Soms ook een beetje veel. Want als je de materie en het voelen nog niet... dat nog onveilig voelt. Dan word je getriggerd. Hè?
Ja, en dat is denk ik ook goed. Want je pikt eruit wat je op dat moment nodig hebt. Dus
zeker,
elke post zal waarschijnlijk weer een heel andere... ja, les voor jezelf zijn wellicht. Dus,
ja, zeker. Ja,
super. Dan wil ik je vooral heel erg bedanken voor dit prachtige gesprek.
Graag gedaan.
Ik weet zeker dat we hiermee een heleboel luisteraars mooi kunnen inspireren. Dus nou, dank je wel.
Dat was de uitnodiging die ik mee wilde geven.
Super.
Dank je wel.
Nou, lieve luisteraar, wat ontzettend goed dat je geïnvesteerd hebt in dit gesprek met Tessa. Het is een hoop informatie en daarom hebben we alles voor je samengevat in een blog. Deze is te vinden op de website goedaangelegd.nl/ouder/14, het nummer van deze aflevering. We zijn natuurlijk super benieuwd wat je van de aflevering vindt, dus laat het weten door een review te plaatsen via de app waarmee je de podcast beluistert of bekijkt, of een van onze social media kanalen. We zijn te vinden op goed.aangelegd. En heb je een tip of suggestie om de podcast te verbeteren? Laat het vooral weten via een Instagram pb'tje. Ook hier zijn we te vinden op goed.aangelegd. En ken je iemand in de omgeving die deze podcast interessant vindt? Stuur hem vooral door, want zo gaan we samen voor meer borstvoedingssuccessen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer, of zoals we het hier in Utrecht zeggen, adieu.
En zo zijn we alweer bij het einde aangekomen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog kort een paar belangrijke dingen. Deze podcast is onderdeel van een seizoen van 25 afleveringen voor ouders. Op de hoogte blijven? Dat kan. Klik in de podcast-app op de button subscribe of abonneren en wij babbelen je bij. Daarnaast geven we gratis de succesvolle borstvoedingschecklist weg. Bij de voorbereiding op de komst van jullie baby ondersteunen we je graag. Problemen rondom het voeden houden jullie eerder buiten de deur, waardoor meer tijd overblijft om echt te kunnen genieten van jullie kersverse gezinnetje. Deze checklist kan daar een steentje aan bijdragen. Ga naar goedaangelegd.nl/gratis en ontvang alle must-knows voor een geslaagde voeding. Wil je verder gaan in de voorbereiding op de komst van je kleintje? Dan is de voedingscursus van Goed Aangelegd zeker interessant. Ga voor meer informatie en het inschrijven naar de website goedaangelegd.nl/ouders. Los van cursussen of checklisten zet je met elke podcastaflevering ook weer een stap dichterbij een positief voedingsavontuur. Goed bezig dus. Voor nu een fijne dag, avond of nachtrust gewenst en heel graag tot snel.
Hey, psst. Een verstoord slaapritme kan een postpartum depressie in de hand werken. Bereid je voor door de volgende podcast te beluisteren.